Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van De Telegraaf.
En je hoeft eigenlijk je linkerhand maar 3 centimeter omhoog te bewegen en dat ding komt meteen los van de grond.
Toen het water Maastricht begin deze maand bijna letterlijk aan de lippen stond, boden militaire hulp. Met als meest opvallende helpers in het groen Chinook transporthelikopters van het Defensie Helikoptercommando. Die grote hoeveelheden stenen in de Maas storten om zo een nooddam te vormen. Ja, het waren spectaculaire beelden waar dit geluid bij hoort. En onze gast van vandaag had een nog beter uitzicht. Want dat is kapitein Michiel. Want hij is een van de vliegers die deze klus klaarde. Michiel, welkom bij Delta Tango. En natuurlijk ook welkom aan onze defensieverslaggever Sylvain Schoonhoven. En mijn naam is Olof van Jolen. Michiel, als je dit geluid hoort, krijg je daar nog steeds een glimlach van rond de lippen?
Ja, eigenlijk altijd wel. En ik denk ook op het moment dat dat niet meer zo is, dan is het tijd om wat anders te doen. Maar daar ben ik nog even niet.
Ja, wat maakt dit geluid zo bijzonder? Kan je dat een beetje uitleggen aan mensen die niet zo dicht bij dat toestel zijn als jij?
Nou ja, ik voel het geluid natuurlijk ook altijd wel een beetje. Als je in de buurt bent van de Chinook, dan voel je dat klappergeluid duidelijk. Het straalt denk ik echt de brute kracht uit die in de Chinook besloten ligt. En die we dus ook kunnen gebruiken voor dan bijvoorbeeld het gooien van stenen in een gat in een dam. En dat is, dat is heel mooi geluid en vet om te voelen.
Ja, heel anders dan een Apache of een Cougar helikopter. Dat is echt een ander type.
Ja, voor mij is
geluid
dat,
wat je dan hoort.
Ja, voor mij is dat echt een geluid. En het geluid van de Chinook is ook een gevoel erbij. Je voelt het klapperen echt.
Neem ons nog even mee. Hè? Want veel luisteraars van Delta Tango zullen dat echt wel weten. Maar die Chinook, dat is echt wel een vliegende legende, hè?
Ja, dat denk ik zo langzamerhand wel. Hij gaat natuurlijk al een hele tijd mee. De allereerste vlucht is, als ik me niet vergis, in 1959 geweest. Dus sinds die tijd inderdaad, het is natuurlijk een bekend beeld al uit de Vietnamoorlog. En eigenlijk in alle conflicten daarna en tegenwoordig denk ik ook steeds meer in een civiele context.
Ja, want voor de beeldvorming, het is een 2-motorige heli. Met 2, dan ga ik het vast verkeerd zeggen. Dan krijg ik ook allemaal van die mensen over me heen, de kenners, die dat vast zeggen. Dan zeg ik maar 2 grote rotoren, zeg ik dat goed of niet?
Ja, 2 rotorsystemen, inderdaad, 2 motoren.
Ja, en daardoor, wat is het grote voordeel daarvan?
Nou, een voordeel is dat eigenlijk al het vermogen van de motoren, die gaat in 2 rotoren die kracht omhoog leveren, oftewel lift.
Ja.
Bij een gewone helikopter, tussen aanhalingstekens, heb je natuurlijk vaak een staartrotor. En dat is eigenlijk, die heb je nodig om stabiel te zijn. Maar het is natuurlijk eigenlijk verspilde energie. Want je gaat een kracht opzij leveren om te voorkomen dat die helikopter gaat draaien. En de Chinook heeft daardoor natuurlijk heel, heel krachtige motoren. Maar ook daardoor is hij relatief efficiënt. En dat betekent ook dat hij het vaak relatief goed doet in omstandigheden die lastig zijn voor helikopters, zoals hoge temperaturen of hoge vlieghoogtes in de bergen bijvoorbeeld.
Want is het de zwaarste transporthelikopter beschikbaar of is dat...
Ik geloof hier in het westen wel. De Russen hebben natuurlijk nog een zwaardere helikopter. De Amerikaanse mariniers die vliegen ook nog met een Sea Stallion. Die heeft volgens mij nog iets meer vermogen. Die heeft ook een motor extra. Maar daar zie je dus bijvoorbeeld dat op het moment dat je echt op grote hoogte of bij grote temperatuur moet gaan werken, dat een Chinook het vaak wel wint.
Je zit natuurlijk in een soort van truck met oplegger in de lucht. Maakt dat het vliegen ook log of lastig? Hoe vliegt dat ding nou?
Nou ja, eigenlijk is de Chinook een bijzonder stabiele helikopter. Dus juist omdat die 2 rotorsystemen hebben, die draaien tegen elkaar in. Dus dat betekent dat de torsiekrachten elkaar enigszins opheffen. Dat hij wat stabieler is dan de meeste helikopters met een staartrotor. Hij vliegt een stuk minder log dan dat je zou denken. Uiteindelijk, natuurlijk is hij zwaar, maar hij heeft ook een hoop vermogen. En die vermogen kun je in een richting richten. En dat vertaalt zich natuurlijk ook wel in wendbaarheid. We kunnen niet over de kop of iets dergelijks, zoals bijvoorbeeld een Apache wel kan. Maar het is een stuk wendbaarder helikopter dan veel mensen denken.
Kan jij de eerste keer dat je die kist vloog nog goed herinneren? Kan je dat op het moment dan terughalen?
Ja, zeker. Absoluut.
Vertel, dat lijkt me toch heel bijzonder. Om als je bent zo'n jongetje wat vroeger, zeiden ze dan, de bon uit de afrobode scheurde en zich aanmeldde. Nou, volgens mij, ik denk niet meer dat het in jouw geval qua leeftijd de afrobode is geweest.
Nee, dat niet. Wel, ik scheurde wel alle posters uit alle tijdschriften waar ook maar iets vliegends op stond. En die hangen nog steeds boven mijn bed thuis in mijn oude kamer bij mijn ouders. Dus ja. Dat is een klein museumpje van mijn fascinatie voor vliegen. Dan die eerste keer op de Chinook. Dat was in Alabama, waar we de opleiding doen bij de US Army. En daarvoor vlieg je in een TH-67. En voor de kenners een soort Bell Long Ranger. Een heel klein helikoptertje. Zeker voor lange mensen zoals ik. Met heel weinig vermogen. Zeker daar waar het heet is. En als je dan voor het eerst in een Chinook stapt. En je hoeft eigenlijk je linkerhand maar 3 centimeter omhoog te bewegen. En dat ding komt meteen los van de grond. Ja, zoals mijn instructeur op dat moment tegen mij zei. Do you feel all those horses you got in your hand?
Wauw.
Dus dat kan ik me nog goed herinneren, ja.
Had jij van jongs af aan al een voorkeur voor die helikopter? Want ja, wij hebben natuurlijk een boek geschreven over de F-16 vliegers. En die vertelden in geuren en kleuren altijd dat ze dan door die selectieprocedure kwamen. En dat er was 1 gruwelijk lot dat je kon treffen. Dat je niet goed genoeg was voor de F-16. Maar dat je naar de helikopters moest. En ja. Dat zagen ze als een enorme straf en vernedering. Maar helikopterpiloten, ja. Die denken daar heel anders over. Maar jouw voorkeur?
Toen ik... Klein was of als kind wilde ik zeker naar de F-16. Ik moet zeggen, dat is natuurlijk een ongelooflijk sexy machine. Het is een sexy manier van vliegen. En dat kun je over helikopters niet altijd zeggen, denk ik. Althans niet als je het niet zelf doet. Maar goed, ik ben toen uiteindelijk eerst gaan studeren. Dus ik was iets ouder toen ik bij de luchtmacht kwam. En daar ben ik eigenlijk heel erg aangestoken door een filmpje wat ik zag tijdens mijn opleiding nog op de MVO in Woensdrecht. Van een medivac, dus een medische evacuatie in Mali. En dat was gewoon gefilmd met een GoPro, denk ik, op iemands helm. En je ziet daarin die crew samenwerken met die artsen, et cetera. En dat was voor mij heel erg een moment dat ik dacht... oh, wacht, maar ik merk dat dit me echt veel doet. Dat ik dit heel graag een keer zou willen doen. Dat ik daar meer feeling bij had dan bij de bekende beelden van wapeninzet natuurlijk. Dus dat was voor mij een overweging om daar toch anders over te gaan denken. Dat in combinatie eigenlijk met het feit dat ik heel graag in een crew wilde werken.
Dat is wel grappig, want dat hoor je wel meer. Want we hebben in de kranten in het verleden het mooie verhaal gehad van je collega Roel Boeze.
Ja.
En die zei toen ook wel tegen mij van het zijn ook wel een bepaald type jongens en ook gelukkig meiden, vrouwen die helivlieger worden. Het zijn wel echt wel bepaalde karakters, anders dan jachtvliegers. Herken je dat of niet?
Ja, dat zou kunnen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken ook niet heel veel jachtvliegers. Maar ik denk dat het essentieel is dat je het leuk moet vinden om in een crew te werken. Ook in een Apache bijvoorbeeld, ben je toch ook al met z'n tweeën. En als je misschien meer een solist bent, vind je het misschien aantrekkelijker om in een jachtvliegtuig te zitten. Hoewel die natuurlijk ook altijd een teamverband opereren. Want één jachtvliegtuig op zichzelf is natuurlijk niks. Maar ik denk dus dat echt dicht op elkaar zitten, samen verantwoordelijk zijn voor het sturen van je kist. Dat wel een eigenschap is die je moet liggen.
Wat wij hoorden van Roy de Ruiter, met de Willemsorde onderscheiden vlieger op de Apache, ook in Afghanistan heeft hij veel gevlogen. Hij zei dat één verschil tussen jachtvliegers en helikoptervliegers is ook dat op de heli heb je veel meer feeling met de mannen op de grond. Dus je hebt dus een crew waar je mee samenwerkt, maar je zit ook veel dichter bij de militairen die op de grond opereren. Veel meer dan jachtvliegers die ergens heel hoog en droog in een capsuletje hangen ver boven de wereld.
Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het helikopterwapen is natuurlijk heel erg verbonden met de landoperaties. Je ziet natuurlijk ook in heel veel krijgsmachten dat de helikopters onder de landmacht vallen. Duitsland, Frankrijk, Engeland, deels Amerikanen. Wij niet, wij hebben ervoor gekozen om dat onder de luchtmacht te houden. Maar daardoor sta je wel inderdaad voor een luchtmachter heel dicht bij de landmachtoperaties. En ook het plannen van al je missies, et cetera, is altijd een heel nauw contact met de landmacht. Ik kan me voorstellen dat voor een F-16 en F-35 vlieger anders is. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat zij de close air support leveren. Dus praten met een forward air controller bijvoorbeeld. En ik kan me voorstellen dat je op dat soort momenten je ook wel heel dicht verbonden voelt met de man op de grond.
Hey, dat teamwerken in zo'n Chinook. Dat vind ik fascinerend. Want oké, jij bent grafvoerder in dit geval, of niet?
Ja.
Dan heb je nog een piloot naast je.
Ja.
Maar volgens mij nog een hele essentiële functionaris om het in bedrijf te houden.
Ja, twee. Wij vliegen standaard op de Chinook. En dat is eigenlijk in vredesomstandigheden. Dus inderdaad gezagvoerder, co-piloot en dan twee loadmasters. Loadmasters zijn verantwoordelijk voor vracht en passagiers. Maar assisteren ook in het sturen van de helikopter. Niet letterlijk dat zij de controle hebben over die helikopter. Maar eigenlijk vooral door middel van voice marshalling, zoals wij dat noemen. Je kan je vast voorstellen dat het, als je in de cockpit zit, heel lastig in te schatten is. Bijvoorbeeld als je op een nauw veldje moet landen, bijvoorbeeld waar bomen omheen staan. Of jouw achterste rotor niet net even die boomtop meepakt. Nou, daarin ondersteunen loadmasters bijvoorbeeld. Die helpen je manoeuvreren, met name dicht bij obstakels. En als je het dus hebt over ladingen, en met name bijvoorbeeld ladingen die onder de helikopter hangen. Ja, wij kunnen niet zien wanneer onze haak boven die lading is. En dan zijn zij dus aan het voice marshalen. En dat komt eigenlijk gewoon op neer dat ze zeggen: twee naar voren, één omlaag, eentje naar links. Hou hem stil, we haken de lading aan en dan kun je ermee gaan vliegen.
Hoe krijg je dat in de vingers? Want ik kan me nog herinneren, echt een evenement die best wel indruk op mij heeft gemaakt, is dat ik op Kamp Holland was tijdens de Oeriskamp-missie. En dat daar zo'n Chinook bezig was om een lading aan te pikken. Het was echt net alsof je bijna bij mij in de straat iemand zag die aan het inparkeren was. Zulke kleine bewegingen heen en weer. Dat ik bijna dacht, hoe kan dat met zo'n gigantisch apparaat?
Ja, zoals alles denk ik in de luchtvaart is natuurlijk heel sterk procedureel. Dus het zijn allemaal echt standaard calls die je naar elkaar maakt. Dus ik weet wat ik kan verwachten. Als een loopmaster mij ergens wil hebben, dan weet ik vaak al wel een beetje hoe die mij gaat instrueren. Dat doet hij in een vast format. Ik zeg het net een beetje makkelijk van twee naar voren, één naar links. Maar uiteraard is daar een vast format voor. Hij of zij weet vervolgens, als het goed is, hoe ik daarop reageer. Dus dat ik fijne stuurinputs maak, om het zo maar te noemen. Dus dat ik fijne correcties maak, niet al te lomp aan het sturen ben. En zo kun je redelijk op elkaar ingespeeld raken. Dus dat is best wel gestandardiseerd. En daar komt dan nog bij dat als je veel met elkaar vliegt, en uiteindelijk is mijn hele kleine community, dat je ook wel behoorlijk aan elkaar wendt.
Wat je als helikoptervlieger als enig het nadeel hebt misschien, is dat je iets minder snel voor missies wordt ingezet. Hè? We hadden het daar net al even over. Als je op een F-35 vliegt, dan vlieg je Cura's aan de oostflank van het NAVO-gebied. Als je F-16 vliegt, dan doe je de bewaking van het luchtruim in Nederland. Maar als Chinook-vlieger kom je eigenlijk veel aan de bak als het gaat om humanitaire acties bijvoorbeeld. Zolang er niet een militaire inzet is in een of ander missiegebied.
Ja, klopt. Een helikopter heeft natuurlijk altijd als nadeel dat ze vrij langzaam zijn en kleine reikwijdte hebben. Dus dat is inderdaad echt anders dan bijvoorbeeld een F-35. Die kan natuurlijk opstijgen op Leeuwarden. Een paar uur gaan hangen aan de Baltische grenzen, een keer bijtanken, nog een paar uur hangen en dan weer terug. En dan gewoon 's avonds weer in de auto naar huis. Nou, voor ons is dat natuurlijk vaak op het moment dat je wat verder weg wil lastig. Dus dat betekent ook, als we op uitzending gaan, als we op een missie gaan, is er best wel veel support benodigd. In de logistiek, in de technische dienst, et cetera. Maar daar staat inderdaad tegenover, en dat is echt iets wat de laatste jaren toeneemt, dat wij ook andere taken hebben die niet meteen met een conflict of dreigend conflict te maken hebben. Dus inderdaad humanitaire taken. Ik denk de meest bekende inzet van met name Chinooks, maar ook Cougar helikopters de afgelopen jaren is het bestrijden van branden. Meestal bosbranden, soms industriebranden. In Nederland, maar dat hebben we ook in het buitenland gedaan. In Albanië.
Jij was erbij, hè? In Albanië.
Ja, daar was ik bij inderdaad. En dan dat komt vaak redelijk uit het niets voor ons. Dat zijn vaak aanvragen die meestal door een civiele instantie gedaan worden. Waar dan op korte termijn door Defensie en door ons squadron aangegeven moet worden. Hey, kunnen we dat? En onder welke voorwaarden? En bijvoorbeeld met Albanië destijds, voor zover, was misschien achter de schermen al wel langer bezig. Maar voor zover wij dat konden zien, was eigenlijk tussen het moment van aanvraag van, hey, zouden jullie mensen en helikopters kunnen leveren om branden te gaan bestrijden in Albanië, tot het moment dat we daadwerkelijk vertrokken, zat ongeveer 48 uur. Dus dat is er dan ineens heel plotseling. En dat is natuurlijk vaak anders dan hoe dat gaat met een uitzending, waarbij er natuurlijk kamerbrieven geschreven moeten worden, allerlei verkenningen zijn in een vaak al langer lopend conflict, of in ieder geval instabiele situatie. Dus dat komt ineens op. En hetzelfde was natuurlijk met de doorbraak van de Maasdam 2 weken geleden.
Als we het over Albanië hebben, neem ons even mee naar dat moment. Want ik kan me voorstellen dat als vakman dat je hart wel sneller gaat kloppen als je hoort dat dan aan de orde is.
Ja, absoluut. Ja, dat was midden in voor veel mensen de vakantie. Dus we waren met een vrij lichte bezetting. En eigenlijk hoe dat in essentie gaat, is dat er in een... er wordt natuurlijk eerst nog wat achter de schermen gepland. Dat zien we dan nog niet. Maar op den duur wordt er dan eigenlijk gewoon in een appgroep gevraagd... jongens, wie is er beschikbaar om op zeer korte termijn... voor redelijk onbepaalde periode. We wisten ook wel dat het geen half jaar zou zijn. Maar of het een week of een maand zou zijn, dat was onduidelijk. Om daarheen te gaan. En dan zie je dat er een enorm enthousiasme loskomt. En niet iedereen kan meteen alles uit zijn handen laten vallen. Maar de mensen die dat enigszins konden, dat enigszins thuis konden regelen, die melden zich dan over het algemeen. En dat zie je met al dit soort inzetten gelijk aan. Omdat die bereidheid gewoon enorm hoog is. En het geldt niet alleen voor de vliegers, ook voor de loadmasters, maar net zo goed voor de technische dienst. Waar ook een enorme wil is om gewoon die operaties te ondersteunen. Ook al zitten ze misschien zelf niet in de helikopter.
Nou kunnen missies, militaire missies kunnen riskant zijn. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat het bestrijden van bosbranden ook niet helemaal gevaarloos is. Met toch een soort rampgebied waar je boven hangt. Met veel hitte, turbulentie. Ik kan me voorstellen dat het toch wel even, niet zomaar eventjes een paar stenen in de Maas gooien. Maar ietsje spannender.
Nou ja, zeker. En ik denk zeker, daarin was Albanië ook heel interessant. Nou ja, kijk, in het algemeen geldt natuurlijk gewoon het gevoel dat het voor het echi is. Dat is natuurlijk een term die wel vaker mensen van Defensie hoort bezigen. Dat doet meteen al veel. Dat doet iets met je spanning.
Je komt op scherp te staan.
Ja, precies. Je kan een hele uitgebreide oefening organiseren waarin je Wereldoorlog 3 simuleert. Maar uiteindelijk is dat niet hetzelfde gevoel als eigenlijk iets relatief simpels als bosbranden blussen, wat wel echt is. Dus dat sowieso. En dan kwam met name voor Albanië kwam er dan nog bij dat daar een hele hoop onbekenden waren. Maar ook de omstandigheden... daar echt significant anders zijn dan Nederland. En heb ik het met name over dat het daar bloedheet was. Dan heb je het echt over hoog in de 30 graden. Maar ook dat Albanië best wel hoog is. Dus we moesten voor het eerst, en daar hadden we nul ervaring mee, branden blussen in bergachtig gebied. Wat natuurlijk heel veel doet voor de prestaties van je helikopter. Hè? Want de lucht is dunner. Dus de bladen leveren minder lift, heel simpel gezegd. En de motoren hebben meer moeite om vermogen te leveren. Maar ook hoe vlieg je dat? Want je hebt dan zo'n loodzware Bambi bucket onderhangen met water. Ongeveer 8 ton. Dan moet je die helikopter echt tot op zijn limieten pushen. En dan moet je ook gaan nadenken van als er nou een brand is in een vallei. Hoe doen we dat? Gaan we zakken met zo'n hele zware bucket? Maar kunnen we er dan ook nog uitklimmen? We kunnen eruit klimmen als hij leeg is. Maar kunnen we er ook uitklimmen als hij vol is. En bijvoorbeeld niet open gaat omdat het mechanisme faalt. En die kans is er altijd. Dus dat waren echt een aantal nieuwe dimensies. En dat heeft eigenlijk, hoe je dat uiteindelijk ook doet. Je probeert zoveel mogelijk van tevoren te bedenken. En uiteindelijk ga je het uitvoeren. En dan elke avond met alle crews die gevlogen hebben met elkaar zitten. Van hey, wat hebben jullie ervaren? Wat is slim? Wat is niet? En uiteindelijk dan na een paar dagen ligt er een redelijke standaardprocedure die je eigenlijk ter plekke maakt.
Wat zie je vanuit de cockpit van die branden?
Nou ja, je ziet het vrij goed. Het ligt er een beetje aan. Je hebt natuurlijk verschillende soorten branden. Zeker in bosbranden zie je soms de vlammen niet eens zo, omdat dat onder de kruinen van de bomen is. Dus dan zie je vooral veel rook. Maar wat je natuurlijk hebt is, wij zien uiteindelijk niet het moment waarop we de bucket openen. En daarvoor is die loadmaster in dat geval weer essentieel. Die in veel opzichten daadwerkelijke vuurbestrijden doet. Want wij vliegen er overheen en pas een aantal seconden later is die bucket daar en moet die daadwerkelijk open. Dus uiteindelijk hebben loodmassers vaak veruit het beste zicht op ook het effect op een brand.
Hoe dicht zit je daarop dan? Zit je er vlak boven? Of is dat echt...
Ja, nee, die bucket hangt aan een lijn van ongeveer staalkabel van ongeveer 100 voet. Dus een goede 30 meter. Maar we proberen vaak wel die bucket zo laag mogelijk over het vuur te vliegen. Dus dan moet je wel een marge overhouden dat je niet een boomtop meepakt. Maar goed, hoe hoger je dropt, hoe meer dat water vernevelt. En dat waren natuurlijk ook uitdagingen van wat als het in een valleitje is. Ja, je kan er ook niet in die vallei zakken, maar dan is het water verneveld voordat het de grond raakt. En is het dan nog effectief? En sowieso was er ook daarin de effectiviteit van de brandbestrijding is in bergen ook heel anders. Want ga je boven het vuur blussen of onder het vuur blussen als een vuur op een helling is bijvoorbeeld. Initieel dachten wij boven het vuur, want het vuur kruipt omhoog, dus daar wil je het stoppen. Uiteindelijk kwamen er echt daadwerkelijke brandexperts die zeiden, nee, je moet het juist van onder doen. Nou, dat zijn van die dingen die moet je dan echt gaan uitvinden.
Zijn er momenten geweest tijdens die inzet dat je dacht, dat ging echt maar net goed? Of was het allemaal zo daar nog onder controle dat je dat niet gehad hebt?
die momenten, dat zit met name in het overschrijden van de limieten van de helikopter. Dus op het moment, wij mogen bijvoorbeeld 100% vermogen gebruiken. Dat wil niet zeggen dat hij niet meer kan leveren, dat de motoren niet meer kunnen leveren. Maar de limiet ligt voor ons op 100%. Dan heb je echt wel momenten dat je daar tegenaan zit. Dat je eigenlijk niet zo snel kan klimmen als dat je hoopt. En dat wel enigszins spannend kan zijn. Uiteindelijk het voordeel wat je met zo'n bucket hebt, is je kan hem open doen en dan is je helikopter ineens heel licht. Dus dat geeft je wel marge ten opzichte van een gewone lading, die je natuurlijk over het algemeen niet zomaar af kan werpen. Maar er zijn ook zeker wel mensen geweest die toch wel schrikmomenten hebben gehad, omdat die bucket toch net op een paar meter niet door een boomtop werd geraakt, bijvoorbeeld. En dat hoort erbij. En als je dat goed debrieft, goed evalueert, dan kom je eigenlijk, wat ik net zei, dat je na een paar dagen een redelijke standaard procedure hebt, met ook eigen marges waarvan je denkt, nou, hiermee is het wel werkbaar, maar ook veilig. Die dan niet al van tevoren in een handboek staan. Ja.
Hoe werkt het dan dat je pikt water op in zee, neem ik aan, of in een meer?
We hebben het initieel in zee gedaan.
Heen en weer ja. Om water te droppen.
Ja. Ja,
hoe gaat dat?
Initieel in zee gedaan in Albanië inderdaad. Later zijn we in een ander gebied gaan blussen. En hebben we meer inderdaad uit meertjes, stuwmeertjes, water opgepakt. En inderdaad, je gaat gewoon een carouselletje vliegen, waarbij je zo efficiënt mogelijk, zo snel mogelijk water op het vuur wil krijgen. En ook daar zit echt een risico in. Want dat gaat best wel snel, wordt dat natuurlijk heel repetitief. Er zit een risico in dat je toch bepaalde checks niet meer gaat doen. Dat je versuft helemaal in combinatie met hitte bijvoorbeeld.
Ja.
Aan de ene kant is het natuurlijk best wel spannend om zoiets te doen. En tegelijkertijd, op het moment dat je een uur bezig bent, en je hebt misschien nog 4 uur te gaan, want zeker daar vlogen we soms best wel lang, moet je ook vooral uitkijken dat je niet verslapt met z'n allen, want je vliegt elke keer ongeveer hetzelfde patroontje. En toch helemaal als je maar een paar meter hebt, bijvoorbeeld tot de boomtoppen, moet je niet gaan verslappen en accepteren dat je ineens 2 meter lager zit dan de laatste keer. Dan kan het wel spannend worden.
Hoeveel van die rondjes draai je dan zo op een dag?
Nou, dat ligt heel erg aan wat de afstand is tussen het water en de brand. En wat je soms in Albanië bijvoorbeeld zag, is dat het water heel laag was, de brand heel hoog. Dus dan ben je bijvoorbeeld lang bezig met klimmen. Dus dan heb je misschien maar 4 drops per uur. Maar ja, soms is het ook een kwestie van, nou, dan lijkt het eigenlijk weer een beetje meer op wat ook daar op de Maas was bijvoorbeeld. Dan heb je nog geen 1,5 kilometer te vliegen tussen de pick-up van de lading en het droppen ervan. Ja, dan doe je er misschien wel 10-12 per uur.
Nee, je noemt het al. Laten we nou de stap maken naar de Maas. Hoe ging dat, die inzet?
Ja, eigenlijk, Dat is helemaal niet iets wat we eerder gedaan hebben. Om daarmee even mee te beginnen. Dit was echt nieuw. Ik heb ook gehoord dat het in Europa nog nooit echt op deze manier gedaan was. Wel in Engeland. Maar ja, goed, of dat nog Europa is, daar kun je over discussiëren. Wat er gebeurt, en ik heb niet helemaal zicht op hoe dat op dat niveau gaat, maar Nederland kent volgens mij 25 veiligheidsregio's en daarin zit ook iemand van Defensie als een soort liaison aangeplakt. En hoe dit volgens mij gelopen is dat de veiligheidsregio die constateert, we hebben een probleem, dat kunnen wij nu als Rijkswaterstaat in dit geval niet oplossen. En dat daar de militaire liaison heeft gezegd, nou, misschien kan Defensie wat betekenen, en dat er op dat moment gepraat gaat worden. En dat is natuurlijk aan de ene kant de inzet van de genie, die daar ook vrij uitgebreid is geweest. En aan de andere kant komt dan op de duur de vraag richting het DSC, Defensie Helikoptercommando, Van kunnen jullie misschien ook iets met helikopters? En daar wordt dan eigenlijk, gaat dat binnen ons squadron. En het was de eerste week van het jaar. Veel mensen hadden nog verlof. Ik met 1 andere collega, wij waren er wel. En het gaat eigenlijk vrij simpel van, hey, jullie twee zijn er. Gaan jullie eens eventjes naar de staf toe om vanuit je expertrol met betrekking tot de Chinook mee te denken over wat hier kan en wat hier ook niet kan en onder welke voorwaarden. En eigenlijk ga je zo een beetje met elkaar sparren. Dus met de staf van de squadron, de DSC en de Rijkswaterstaat. Van, nou, wat kunnen wij en met welke middelen wil je dan dat we dit doen? En daar komt dan op den duur komt daar een soort van plan uit. We kunnen het mits dit en dit. En onder deze voorwaarden en misschien met deze risico's bijvoorbeeld. En dan moet dat op het juiste manier gekocht worden als dat eigenlijk proportioneel is om dit te gaan doen. En om maar een voorbeeld te noemen in dit geval, stenen bijvoorbeeld is niet iets wat wij standaard hebben liggen. Rijkswaterstaat heeft wel veel van die stenen, maar die zitten in netten. En die netten zijn helemaal niet gekeurd bijvoorbeeld om onder helikopters gehangen te worden. Nou ja, dan kun je dat gaan proberen te mitigeren. We hebben het bureau helikopterladingen bijvoorbeeld. Nou, die worden er dan naartoe gestuurd van kijk jullie eens naar die netten. Kijk eens wat jullie denken dat de kwaliteit hiervan is. Kunnen we daar vliegen zonder over mensen heen te vliegen bijvoorbeeld? Als je per definitie over een dorp heen moet met een net waarvan je niet weet, dan is het een heel andere risicoafweging dan, zoals in dit geval, waarbij je eigenlijk alleen maar over een stuk water hoeft te vliegen. En zo wordt er een beetje een beeld opgebouwd van wat kunnen we en wat willen we.
Maar dat gaat denk ik allemaal best wel snel. Want je vertelt het heel rustig en procedureel. Ja. Maar bedoel, water blijft stijgen en mensen krijgen natte voeten. Op een gegeven moment je hebt niet eindeloos de tijd om hierover door te palaveren.
Nee, dat klopt. Het was natuurlijk wel, het kwam eigenlijk, de vraag kwam op een vrijdag. En het was al wel duidelijk dat de uitvoering op zaterdag en zondag zou zijn. Dus het was ook weer niet zo dringend dat we 2 uur later zouden moeten gaan uitvoeren. Ook natuurlijk vanwege de logistieke aanvoer. Want ja, er lagen wel wat netten met stenen, maar niet genoeg bijvoorbeeld. Dus er zit toch wat voorbereidingstijd aan van eigenlijk iedereen die daarbij betrokken is. En uiteindelijk, wij kunnen redelijk snel een Chinook opstarten. Maar waren wij daarin niet de beperkende factor. En ik denk dat dat ook goed is in dit geval. Het was ook weer niet zo, geloof ik, dat er meteen een hele polder onder water zou komen te staan. Het was in principe een vrij stabiele situatie. Dus dan is het denk ik beter om met een goed plan op pad te gaan in plaats van met je haren in de fik en een half plan in te stappen.
Want het verzoek van die stenen kwam concreet al van Rijkswaterstaat. Zij wilden een nooddammetje hebben en ze moesten stenen op die plek zien te krijgen.
Ja, voor zover ik weet wel. En nogmaals, ik zit niet helemaal op dat niveau van planning. Ik zat echt op het niveau van hoeveel stenen kunnen jullie dan onderhangen, et cetera. Maar volgens mij is dat wel inderdaad veiligheidsregio waarbij Rijkswaterstaat dan betrokken is, hoe dat dan loopt. Ja. En wij zijn dan met name dus bezig met de technische aspecten ervan. Dus enerzijds natuurlijk, wat voor lading is dat? Maar anderzijds ook gewoon als sparrende met die andere collega die er dan was. Maar ook met onze meest ervaren loadmaster aan de telefoon van waar moeten we verder rekening mee houden? En er zijn ook bijvoorbeeld van die overwegingen als hoe diep is het water daar? En kunnen we die stenen op de bodem zetten? Want wij beschadigen de haak van de helikopter op het moment dat ze het echt nog met vol gewicht aanhangen en wij hem openen bijvoorbeeld. Dus dat is een inschatting die je dan moet gaan maken met Rijkswaterstaat. Van, hoe diep schatten jullie dat het is? En kunnen wij de bodem raken? En bijvoorbeeld ook, wat doet de stroming met zo'n zak stenen? Hebben we het risico dat misschien de hele helikopter daardoor beïnvloed gaat worden? Nou, zo hebben we een heel aantal kritieke punten geprobeerd te identificeren. Waarvan je misschien niet direct het antwoord hebt. Maar waarvan je dan wel met dat in je achterhoofd in ieder geval de eerste lading met stenen daar gaat neerzetten. Om echt goed op te letten. Goed te kijken of dat of het werkbaar is om het daarna nog 100 keer te doen.
Is die eerste keer dan toch even spannend? Omdat je denkt van, is toch iets nieuws? Water heb ik gedaan, maar stenen nog niet. Dus,
zeker. Spannend, gewoon alert in ieder geval. Het gaf ons natuurlijk een hoop vertrouwen dat mensen van het bureau helikopterlading al wel gezegd hadden, nou, die netten, die vertrouwen we behoorlijk. Desalniettemin vlieg je de eerste keer echt nog even wat rustiger, nog even wat langzamer. Laat je de loodmassa heel goed kijken. Zie je niet ergens iets scheuren? Zie je niet een steen eruit komen? Hebben we van tevoren al goed nagedacht over, wat als er een aantal stenen uitvallen? Wat als het hele net overscheurt? Wat gaan we dan doen, bijvoorbeeld? Maar goed, dan vlieg je een stukje en dan zie je dat vrij stabiel lijkt. En dan eigenlijk ga je gewoon, dat is het voordeel dat die Chinook een ontzettend krachtige helikopter is. Die stenen zijn heel zwaar, maar we weten ook dat op het moment dat het water inzakken en we raken de bodem bijvoorbeeld niet, dat we genoeg vermogen hebben om er ook weer uit te komen. Hmm. En dat we ook genoeg vermogen hebben om eruit te komen als die stroming toch sterker is dan dat je van tevoren hebt ingeschat. Dus we doen het voorzichtig, maar beheerst is eigenlijk het woord wat ik het liefst voor zou willen gebruiken. En dan merk je eigenlijk dat best wel goed gaat. Dan kun je dat doorgeven aan een andere helikopter. En vanaf daar je carouselletje opzetten. Ja.
Liet je die stenen echt vallen? Of zet je ze neer?
We moeten ze echt neerzetten. Anders, anders beschadigen
op de bodem,
we de haak.
Echt op de bodem, ja. En dan pas kop je hem af.
Ja. Dus dat er echt die spanning van de sling, zoals we dat noemen. Dus eigenlijk van de kabel waaraan ze aanhangen, dat die daarvan af is. En dan pas laat je hem los inderdaad.
Defensie wil natuurlijk eigenlijk zichzelf graag laten zien aan Nederland. Hè? Er wordt veel gesproken over, Nederland is helemaal niet meer gewend aan het hebben van een krijgsmacht. Het wordt weer steeds belangrijker nu. Dit was misschien wel een uitgelezen kans om te laten zien van, kijk, dit hebben we in huis. Dit kunnen we allemaal.
Ja.
Merkte jij een soort eagerness om toch hier mee te doen, om zich zo te kunnen laten zien?
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is denk ik ook niet helemaal het niveau waarop ik zit. Die eagerness is er absoluut op ons niveau. Dat is eigenlijk wat ik eerder ook al zei. Wij willen allemaal heel graag. Zodra er een keer ergens een onverwachte inzet is, is bijna iedereen vrijwillig. Hoe de organisatie daarin staat, weet ik niet. Er staat tegenover, want dit kost ook een hoop. Niet alleen aan geld, maar ook gewoon aan capaciteit. Het zijn allemaal uren die je maakt die je volgens niet aan de training kan inzetten. Dit heeft natuurlijk meteen invloed op het vliegprogramma van de week erna. Maar ook bijvoorbeeld die strops, die kabels waaraan die netten hangen. Die ben je daarna wel kwijt. Die liggen nu allemaal in de rivier bijvoorbeeld. Dus die kun je niet meer gebruiken voor je training. Dus aan de ene kant is er natuurlijk heel erg de wil om iets nuttigs te doen. En aan de andere kant heb ik het idee dat er op dat niveau ook wel echt een kostenbatenafweging gemaakt wordt. En in dit geval denk ik dat de opbrengst. Wij zijn militairen, dus wij weten niet heel goed wat exact de opbrengst gaat zijn van de waterstroomsnelheid daar beperken. Ja, dat is dan iets wat je in dit geval met de civiele partner Rijkswaterstaat echt moet overleggen. Van wat denken jullie dat dit jullie oplevert voor jullie operatie? En zijn er manieren om dit op een andere manier te doen? En daarin is denk ik dan de afweging geweest. Nee, we hebben niet iets een ander middel om dit doel te bereiken. En dus zijn het de kosten en moeite waard.
Geef jezelf ook, ik kan me voorstellen, een heel voldaan gevoel dat je meewerkt in eigen land. Ja. In toch een hele kritieke situatie die in potentie een hoop ellende kan veroorzaken. Dat jij degene bent die mee kan helpen om dat probleem op te lossen.
Ja, zeker. Ja, en daarom zie je inderdaad ook dat die bereidwilligheid om ook in het weekend of zoals met Albanië midden in een zomervakantie toch alles te laten vallen waar je mee bezig bent om te gaan werken eigenlijk. Dat die echt op alle niveaus en echt tot en met de brandweer op het vliegveld echt heel hoog is. Ja.
Jij was zelf net te jong voor Mali,
ja.
Laat staan voor Afghanistan.
Ja.
Dus echt militaire missies ver weg heb je niet mee mogen maken nog.
Nee.
Er zit wel iets aan te komen, hè, zei je net.
Nederland gaat een bijdrage leveren aan de NAVO-missie in Irak. En dat doen ze met drie Chinook-helikopters. Ja, dus dat is voor ons squadron zit er nu inderdaad er een echte militaire missie aan te komen.
En ja, het wordt in de hele regio is het natuurlijk spannend. Maar ook juist in die regio is net de vlam in de pan geslagen, zou je kunnen zeggen. Met een paar raketten die daardoor Houthis op af zijn geschoten in de buurt van Erbil. Maakt dat het nog dat je er anders naar kijkt?
Nee, niet dat ik er anders naar kijk. Ik denk wel dat er is natuurlijk op zich wel behoorlijk wat veranderd tussen het moment dat er voor het eerst over deze missie werd gesproken ten opzichte van nu. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het conflict tussen Israël en Gaza. Of en Hamas, moet ik zeggen. Dus er is zeker wat veranderd. Maar dit wordt ook op alle niveaus heel goed in de gaten gehouden. We hebben regelmatig inlichtingenbriefings. Waarin natuurlijk de dreiging goed in de gaten wordt gehouden. Maar ook wat wij er tegenover kunnen stellen. En ook vooral wat de Amerikanen er tegenover kunnen stellen. Dus ik heb het gevoel dat dat wel goed gevolgd wordt en in de hand is.
Er wordt natuurlijk nu ook heel erg nagedacht over van hoe moeten we onze krijgsmacht hervormen. Hè? Welke rol moeten allerlei onderdelen spelen? En dan is de blik natuurlijk altijd gericht op Rusland en de dreiging van Rusland aan de oostflank van het NAVO-gebied. Wat voor rol spelen helikopters bij de verdediging van het NAVO-gebied?
Ja, goede vraag. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen ook heel hard aan het analyseren wat er nu allemaal in Oekraïne gebeurt. We hebben volgens mij gezien in Oekraïne, en ik ben zeker geen expert op dit vlak, maar dat de Russen zowel met succes bijvoorbeeld het aanvalshelikopters hebben ingezet, maar daar ook zware verliezen hebben geïncasseerd. Voor de Chinook of voor transporthelikopters in het algemeen, vraag ik me af of er echt direct aan het front een heel belangrijke rol ligt. Maar des te meer natuurlijk in de logistiek. En dat zie je natuurlijk met de enorme afstanden in Oekraïne. Dus denk daarbij aan bevoorrading, maar misschien ook aan medische evacuaties. Slechte begaanbaarheid, grote delen van het jaar.
En jullie zijn natuurlijk spelen ook een rol in het hele luchtmobiele concept natuurlijk.
Ja. Nou ja, ik denk, goed, dat is echt niet uiteindelijk niet aan mij. Maar het risico tegenwoordig van een luchtmobiele operatie is denk ik vrij hoog door de enorme verspreidheid van luchtverdedigingsmiddelen. En dat is Dus dat kan denk ik alleen onder heel specifieke omstandigheden. En daarin zullen wij zeker een rol spelen. Als die omstandigheden gecreëerd kunnen worden. Maar als je het echt hebt over de dag-tot-dag operaties, dan zie ik veel meer een logistieke rol. Dus iets minder dynamisch misschien, maar vooral echt logistieke ondersteuning voor in ieder geval grote transporthelikopters als de Chinook. Maar dat is een persoonlijke mening, ja.
Dat zijn wel, ik bedoel, het klinkt heel raar, maar voor vakmensen in vrede en veiligheid, wat uiteindelijk wat militairen zijn, ja, zijn ook alweer hele fascinerende tijden natuurlijk om actief te zijn.
Ja, absoluut. Er is natuurlijk echt een hele hoop gaande en de hele focus die is natuurlijk echt aan het verschuiven van stabilisatiemissies zoals in Afghanistan, Mali en dan nu ook nog Irak naar toch het meer klassieke interstatelijke conflict, ja.
Je begon al net met van, de Chinook draait al een tijdje mee, letterlijk en figuurlijk. 63 jaar oud is hij, het ontwerp daarvan. Is hij niet ook aan het eind van zijn levensduur? Of is het een soort van onverwoestbaar ding dat altijd eeuwig door kan blijven gaan?
Nou, hij is enorm geüpdate. En het zit in heel veel vlakken. Motorvermogen is bijna kwadratisch toegenomen, geloof ik. Maar ook de besturingssystemen, als we nog eventjes hebben bijvoorbeeld over het dichten van die dam in de Maas, merk je al een heel groot verschil. Het is best wel lastig om zo precies te vliegen, zeker boven stromend water. Dat doet een hele hoop met je referenties. Een helikoptervlieger, als hij moet stilhangen, als hij moet hoveren, ja, die kijkt naar buiten. En als jij stilhangt ten opzichte van een bepaald object, dan beweeg je ook niet. En dat is natuurlijk heel lastig met stromend water. En zeker marinevliegers zullen daar uitgebreid over mee kunnen praten. En dan merk je nu dat we sinds 2 jaar de nieuwste versie van de Chinook hebben bij de Nederlandse luchtmacht. En daar zitten gewoon enorm veel stabilisatiesystemen op. Dus eigenlijk kan die helikopter zichzelf gewoon heel goed stilhouden. En dat heeft een voordeel dus op het moment dat je stenen in stromend water moet laten zakken. Maar dat heeft ook enorme voordelen bij alle operaties bij nacht. Maar denk ook aan het landen in stoffige omstandigheden. Of het uitvoeren van special forces operaties. Waarbij misschien mensen via een touw naar beneden moeten vastropen. En daarmee kunnen we nu veel stabieler hangen onder alle omstandigheden dan hiervoor. Dus in die zin gaat de Chinook denk ik ook echt mee met zijn tijd. Voor zover ik weet zijn er nog niet echt concurrenten in ontwikkeling. De Amerikanen hebben met name een heel aantal nieuwe concepten voor helikopters. Maar daar zit nog, voor zover ik weet, nog niks bij wat, wat het vermogen en het laadvermogen van een Chinook kan matchen. Dus voordat dat echt op de markt is, zijn we denk ik nog decennia verder.
Het lijkt me, ja, als je de conclusie mag trekken, ik vind het een mooi punt om een conclusie te trekken. Chinook heeft volop toekomst bij de luchtmacht. En als ik je behoor over en hoe je erover praat, ook geldt voor jou dat er nog een hoop te doen en te beleven is daar. Michiel, ontzettend bedankt voor je komst naar onze studio en ons meenemen achter de schermen van de Chinook-operaties. Succes bij de missie die eraan komt. En wie weet tot de volgende keer. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat het ons weten. En laat een recensie achter op een van de podcastplatforms. Of abonneer je, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Delta Tango is er over 2 weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.